Goedemorgen gemeente. Op deze derde Adventszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonderberg, zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Zonderberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van gezang 3 vers 1. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En ook vers 5. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Het eerste en het vijfde vers van de lofzang van Zacharias. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op de leeftijd van 56 jaar jongstleden vrijdag is overleden mevrouw Stijnie van Eldik van de Hatert, gewoondhebbend bevrijdingssingel 19. Aanstaande woensdag bij Leven en Welzijn zal de rouwdienst gehouden worden om 13:30 'smiddags in het rouwcentrum aan de Hoef. En daarna zal de ter aarde bestelling plaatsvinden om ongeveer 14:45. En daarna is er gelegenheid tot condoleren van 15:45 in het rouwcentrum. Wij willen deze bedroefde familie in onze voorbeden en in ons meeleven gedenken. En in verband hiermee willen we ook zingen van Psalm 84, derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, vers 3. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 118 en dan van de versen 7 en 8. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Gods rechterhand is hoog verheven. Het 7e en 8e vers van Psalm 118. Naar de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus zingen we van Psalm 38. En daarom van de versen 3, 6 en 15. Door uw gramschap fel ontstoken is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. Ook het zesde, ik ben door uw wet te schenden, krom van lende, vol van druk, benauwd van hart. En ook vers 15, want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. De versen 3, 6 en 15 van Psalm 38. Wij stellen ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Groot is uw trouw, o Heer, aan ons betoond. Dat we ook hier vanmorgen weer mogen zijn in de kerk rondom de open Bijbel. In verbondenheid met hen die thuis meeluisteren nu op dit moment via de kerkradio. Of op een later tijdstip op andere manieren. Groot is uw trouw, die u elke dag weer opnieuw aan ons betuigt en betoont, door ons uw woord te geven als wegwijzer voor het leven met u en met elk ander. Een korte samenvatting daarvan hebben we zojuist vernomen, in die 10 woorden, die 10 geboden die u hebt laten meegeven naar uw volk Israël en via uw woord ook aan ons. Maar we weten ook wel uit de geschiedenissen van Mozes hoe breekbaar ze waren. Ze werden zomaar net als dakpannen kapot gegooid tegen de grond. Aan scherven, aan stukken. En daar lagen ze. En toch hebt u het niet daarbij gelaten. U hebt opnieuw uw geboden gegeven. Ingekerfd met uw eigen hand. En zo doende weten we wat ons te doen staat, om te leven tot eer van u en tot zegen, tot heil van de naaste. Heren, dat is best moeilijk. Want als we in de spiegel van uw wet kijken, dan blijkt zo vaak dat we net niet deden wat u wel van ons vroeg. Dat we zo vaak en zo gemakkelijk over de schreef gingen, onze eigen gang gingen, onze eigen platgetreden paden bewandelden. Want die lagen er nu eenmaal en die slaan we zo gemakkelijk in. Heere God, dan komen we tot u om dat uit te zeggen en te belijden. We hebben gezondigd tegen de hemel en voor u. En we zijn het eigenlijk niet waard om samen te komen als gemeente. Om samen te zijn rondom uw woord. En toch geeft u het ons. En dat kan alleen maar omdat er bij u vergeving is. Niet daarom dat wij maar raak leven, er is toch genoeg vergeving, en dat is zo. Maar omdat we ons, opdat we ons leven afstemmen op de toonhoogte van uw woord, zodat u de lof en de eer ontvangt, dat bent u waard. Help ons, o God, om te horen vanmorgen en op te horen, om erbij te zijn. Niet alleen doordat we hier in de kerk zitten of thuis bij de kerkradio, maar dat we er met hoofd en hart en handen bij zijn, op betrokken zijn. En dat we geraakt worden, getrokken en getroffen, tot uw dienst bereid. Geef ons zo een goede en een gezegende dienst met elkaar. Ook in orgelspel en zingen. Ja, laat het maar meejubelen dat u die God bent die een schuilplaats is. En het is nergens beter te vertoeven dan bij u alleen. Hoor ons, o God, enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in het evangelie zoals Matthäus dat heeft opgeschreven, 10e hoofdstuk, en daarvan de versen 34 tot en met 42. We lezen het slot van Matthäus 10 vanaf vers 34. En daar is de Heer Jezus aan het woord. Hij zegt: denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt, omdat hij een profeet is, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardige ontvangt, omdat hij een rechtvaardige is, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleine slechts een beker koud water te drinken geeft, omdat hij een discipel is, voorwaar, ik zeg u, hij zal zijn loon beslist niet verliezen. Tot zover onze schriftlezing. Vers 34 vormt vanmorgen de tekst voor de preek, waar Jezus zegt, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we zingen uit Psalm 4. En daarvan zingen we het eerste en het laatste vers. Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, o God, die mijn rechtszaak redt. Gij hebt m'n hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door aardsgeluk verheven bij koorn en most wellustig leven. 1 en 4 van Psalm 4. Gemeente des Heren, we weten het nog van de vorige keer. Vorige keren een vreemde over de vloer. Laten we deze keer zeggen een wacht, een bewaker. Alleen bij het zien van zo'n man al, dan denk je, wat gaat hier gebeuren? En allerlei ideeën vliegen er door je gedachten heen. En op zijn minst denk je toch, wat komt hij doen? Wat komt hij nou toch doen? Zou die... En dat zou je graag willen vragen dan. Dat zou je graag willen weten om je zenuwen, je angsten, je nieuwsgierigheid te bevredigen. Dat je te horen krijgt, waarom is die nou gekomen? Dat geeft duidelijkheid. Opnieuw zien we vanmorgen op de Heer Jezus Christus. En we luisteren naar hem. Als hij daar zegt, denk nou niet, meen nou niet. Ja, opnieuw moeten we zeggen, wij weten wel hè, wat de Heer Jezus kwam doen. Denken we, menen we. Wij hebben ons kerstfeest aardig ingevuld. En tussendoor vullen wij de agenda voor Jezus ook wel in. Wat hij moet doen, wat hij komt doen, wat hij kwam doen. En wacht even, dan gaat er opnieuw even een streep door onze berekeningen, door onze gedachten. Een streep door onze meningen over zijn komst. Denk niet, zegt Jezus. Het staat er eigenlijk nog sterker, doordat de ontkenning die Jezus gebruikt helemaal in het Grieks door Matthäus voorop geschreven staat. Niet moet je denken dat. En die ontkenning, daar hebben ze in het Grieks verschillende mogelijkheden voor om iets te ontkennen, om iets negatief te verwoorden. Dat is hier wel een hele sterke, een afsnijdende, een heel scherp afwijzende. Denk nou niet, niet moet je denken. En wat er dan volgt gaat weer over de komst van de Heer Jezus op aarde. Gaat over toen, zijn dagen die hij hier was. Maar zou het nu zoveel beter zijn, zoveel anders zijn? Kijk, Advent, dat betekent hij komt. Maar met dat we dat vieren in deze weken, weten we ook net zo goed dat hij al gekomen is. Dat hij er al geweest is. En hij zegt, toen niet gekomen te zijn op de aarde om vrede te brengen. Dat is gek. Dat is vreemd. Want hoe hebben we het dan? Hoe moeten we dat nou toch, zeg maar, in het kerstvat gieten? Als je een beetje op de hoogte bent van de profeten uit het Oude Testament, en je leest bijvoorbeeld bij de profeet Jesaja, dan ken je die bekende tekst wel uit het 9e hoofdstuk, waar geschreven staat, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij die rust op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, en dan komt hij. Vrede, vorst. En dan stopt het niet. Gaat Jesaja verder aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en zijn koninkrijk. Vrede. Jesaja 9, een paar hoofdstukken verder, in Jesaja 11 wordt ook een heerlijk vreedzame toestand geschilderd. In Jesaja 11 gaat het over dat twijgje dat opgroeit uit die afgehouwen tronk van Isaï, waarbij de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heere. En dan wordt me daar een vredig tafereel getekend. Een koe en een berin die zullen tezamen in de wei lopen en grazen. En hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw die zal stro eten, net zoals het rund. En een zuigeling die zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand durven steken. En men zal nergens kwaad doen. En nergens zal er verderf worden aangericht op heel mijn heilige berg. Wat een vrede op aarde. Wat vredig. Zo profeteert Jesaja het in hoofdstuk 11. En dan verwacht je dit toch niet, wat Jezus hier zegt. Denk nou niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Maar wij blijven wel zingen, hè, straks. Met het eren zijn God. Vrede op aarde. We blijven het zingen. Daar moet dus iets aan de hand zijn. Tussen wat er gezongen wordt in Lucas 2, vrede op aarde. En wat Jezus hier zegt, denk nou niet. Het is in onze vertalingen niet helemaal lekker overgekomen, vind ik. Want letterlijk staat er hier dat Jezus heeft gezegd dat hij niet gekomen is om vrede op aarde te werpen. Het is heel belangrijk dat dat woord werpen er staat. Ik hoop het niet, maar je hebt misschien wel eens een brandje gehad in de keuken. En straks met de oliebollen loop je dat gevaar weer. En dan is het handig als je een blusdeken in de buurt hebt. Voor jezelf en voor het vuur. Nou, zo kun je ergens wat in de fik staat met een blusdeken eroverheen te werpen, doven. Klaar. Zomaar ineens. Of de kinderen in de kerk, die kennen dat ook wel. Je bent gevallen. Gat in je knie. Huilen. Bloed. Ach, zegt je moeder, kus je erop. Over. Helemaal niet over. Pleister erop. Over. Helemaal niet over. Jezus is niet gekomen om de vrede als een allesbedekkende vrede te werpen over die verschroeiende en verstikkende en tussen aanhalingstekens liefhebbende en kerstkaarten sturende en haatdragende en wraakgierige aarde. Zou wel mooi zijn. Maar zo is het niet. Kusje erop. Pleister erop. Vrede eroverheen. Als een warme deken. Het voelt goed. Ik weet niet hoe dat u vergaat. Maar in deze weken, in deze dagen, doet de post weer flink zijn best om ook bij ons elke dag weer een aantal kerst- en nieuwjaarskaarten door de bus te doen. En dat zal bij u ook het geval zijn. En dan moet je ze maar eens goed bekijken. Wat daar nou op staat. Stuk voor stuk zijn ze vredig. Vredig. En vaak wit en schitterend. Heel letterlijk schitterend. Op al die kerstkaarten en nieuwjaarswensen staat geen één soldaat met een geweer. Of in een oud tenue met een zwaard. Op geen van die kerstkaarten staat een huilend kind. Nergens is het een verdrietige aanblik. Nergens is het een sombere duisternis. Nee, denkt u, tuurlijk niet. Want dat hoort niet bij kerst. Dat hoort niet bij sfeer. Dat hoort niet bij gezelligheid. Dat hoort niet bij warmte. En terecht. Maar is het dan onterecht wat Jezus hier zegt? Is dit dan een foutje van hem? Ben niet gekomen om vrede op aarde te brengen, om het alles maar even lekker gauw te bedekken met vrede. Maar ik ben eerder gekomen om het zwaard te werpen op de aarde. En daar wordt weer hetzelfde woord gebruikt. Niet het woord brengen, maar het woord werpen. En als Jezus dit woord gebruikt, dan is dat heel duidelijk de tegenhanger van de vrede. Het betekent dat het Rijk van God niet tot stand komt op een goedkope manier. Zoals de valse profeten destijds ook in het Oude Testament rondgingen. Weet je wat die preekte? Vrede, vrede en geen gevaar. Iemand als Jeremia, die profeteert daar ook heel sterk tegen. Als die zegt in hoofdstuk 6, want van hun kleinste tot hun grootste, ieder van hen is uit op winst bejag, en van profeet tot priester pleegt ieder van hen bedrog. Ze genezen de breuk van mijn volk op het lichtst, op het gemakkelijkst, door te zeggen vrede, vrede. Maar er is geen vrede. Nee, zegt Jezus. En daarom, het zwaard erin, dat werpt hij op de aarde. Nou moeten we oppassen. Want daar zijn wij misschien ook best wel goed in het hanteren van een zwaard of een ander wapen. En dat we zouden denken op grond van deze woorden van Jezus van, nou, hup, de heilige oorlog. En we gaan er tegenaan. Tegenover iedereen die niet gelooft. Geloof of ik steek, geloof of ik schiet, geloof of ik snij. Nee, we nemen hier niet het recht in eigen handen. Ik heb het zwaard op de aarde geworpen, zegt Jezus. Zo scherp als een tweesnijdend scherp zwaard, zo scherp zegt Jezus hier de mensen dat hij ze tweedrachtig zal maken. Een lieve, zoete, tere Jezus, zoals zo vaak beleefd wordt in deze dagen, die stelt zichzelf hier voor als degene die het zwaard erin gooit. Ja, waarom? Nou, dat hebben we gelezen, hè? Om alles wat ons afhoudt van hem, wat ons minder bindt aan hem, wat ons meer bindt aan het onze dan aan het zijne, om dat te kappen. Zo zeggen we dat toch? Kappen. Kap nou. Om dat los te maken, los te snijden. En om zo alleen de echte en de rechte vrede te hebben. Dus toch vrede. Ja, toch vrede. Maar dan wel door hem. Jezus Christus. Het zwaard gegeven door de Heer Jezus Christus, dat moet me in de eerste plaats misschien wel loshakken van mijn eigen ik. Ik hoef niet eens bij die ander te beginnen. Mijn eigen ik. We gaan misschien wel graag al strijdend te strijden naar die ander toe. Om daar moord en doodslag te schreeuwen of te schrijven of te denken of te doen. Maar vergis je niet, hoor, je eigen ik moet eraan. Dat eigen ik dat steeds weer de kop opsteekt. En wat ik maar graag in stand en staande houd. Naast of soms zelfs in plaats van de Heer Jezus Christus. En soms ook nog wel in naam van Jezus. Wil het werkelijk vrede zijn, dan moet die gespannen voet waarop ik leef met God, doordat ik zelf zo'n grote sta in de weg ben, die moet eraan. We zeiden het al eerder, hè, dat Jezus niet voor de aardigheid naar deze wereld gekomen is, maar echt om orde op zaken te stellen. En dan komt Jezus Christus hier in een wereld vol van vriendjespolitiek, van achterkamertjesgehaspel. Een wereld waarin je alleen je eigen clubje groet. Waarin je wegkruipt in de schulp van je achterban. Jazeker, daarin, in zo'n wereld is Jezus gekomen. En wat doet hij? Hij gooit muren omver. En heel rigoureus worden hier dan ook bijvoorbeeld familieverbanden aan de orde gesteld. Banden die me binden met mijn vader, met mijn moeder, met mijn kinderen, met mijn man, met mijn vrouw. Noem alles maar op. Maar hoe hebben we het dan? Pleit Jezus hier dan voor ruzie? Pleit hij voor oorlog? Pleit hij voor onvrede? Of pleit Jezus ervoor dat dat fout is? Ik denk het laatste. Denk maar wat hij zegt aan het kruis. Dat familieverbanden best heel belangrijk zijn. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, zie uw moeder. Hij zei dat tegen Maria en tegen Johannes. Nee, Jezus weet best dat banden tussen familieleden, of tussen wie dan ook maar, heel wezenlijk en heel van belang zijn. Maar het gaat scheef wanneer we ze hoger stellen, belangrijker vinden dan de band met hem. Eigenlijk legt Jezus er hier de vinger bij dat we niet en niemand kan dat twee heren kunnen dienen. Een beetje godsdienst en een beetje ikdienst. Familiedienst. Jezus moet maar genoegen nemen met een goede tweede plek. Weet je wel? Op zondag God wat en wij zelf de rest. Net als in heel ons leven. Om de werkelijke vrede in het zicht te krijgen, weten we dan ondertussen echt hoe we hem zullen ontvangen en hoe hij echt wil zijn ontmoet? Toch als degene die het echt, helemaal, totaal voor het zeggen wil hebben in ons bestaan. En dat ik niet langer zelf de touwtjes van mijn leven in handen houd. Het heft in handen houdt. Welk heft? Nou, van onze eigen zwaarden, waarmee we ons verdedigen. Van onze eigen stokpaarden. Van onze eigen willigheid. Van onze eigen gerechtigheid. Als Jezus niet de vrede, zeg maar de lieve vrede, erin werpt, wat dan? Nee, dan werpt hij niet de knuppel in het hoenderhok van de kerk, maar het zwaard erin. Ja, dat is confronterend. Dan kom je jezelf denk ik behoorlijk tegen vanmorgen. Als Jezus dat zo zegt. Zo scherp, hè, als het gaat over dat zwaard. En dan merk ik bij mezelf dat ik er niet zonder kleerscheuren vanaf kom. Nee, erger nog, het is hartverscheurend dit in feite. Het mes erin, omdat anders die echte vrede die Jezus bedoelt en waarvoor die echt wel gekomen is, er niet in kan. Het mes erin, met het oog op de vrede met God. Het klinkt tegenstrijdig, maar het is meer dan waar. Het zwaard waar Jezus hier over spreekt, dient om de vrede die alle verstand te boven gaat aan het licht te brengen. De vrede die hij beoogt, de vrede waar de engelen inderdaad in de kerstnacht tegenover de herders van zongen. Dat is de echte vrede. Dat God naar je toe komt, in mensen een welbehagen heeft, zo dat er niks meer tussen staat. Maar als het ware, ja, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken, zo schreef en profeteerde Jesaja. Dat is een andere vrede. Radicaal de weg te gaan die Jezus wijst, oh, dat doet zeer, denk ik. Dat is pijnlijk. Als ik een vredig kerstfeest wilde, maar het zwaard moet er eerst in. Als je dat zo tegen mensen zegt en preekt en daarover praat, dan wekt zulk een vrede en zulk een zwaard wekt vervreemding. Ook in je vriendenkring, in je kennissenkring, in je familiekring. Waar heb je toch over? Doe niet zo, we gaan toch vrolijk kerstfeest vieren? Jawel, maar over welke vrede hebben we het? En dan laat je het ook merken dat je pelgrim bent, een mens onderweg, die hier geen blijvende stad heeft. Die het weet, mijn schat is niet hier beneden, maar in de hemel. Daar waar Jezus Christus is. Want Jezus is niet op aarde gekomen om ons maar onder een wollige deken gezapig te laten voortsudderen. maar om de puntjes op de i van ons leven te zetten. Zijn licht schijnt in jouw duisternis. Om jouw donker, mijn donker, aan zijn licht te laten komen. Vrede. Het zwaard. Dan is er heel wat te belijden, te berden, te brengen. Uit te zeggen. Om te weten van vergeving om Jezus wil. Hij kwam om dat aan de kaak te stellen. En dat is wat anders dan een kusje erop, hè? En even gauw een pleister erop. Even gauw de mantel der liefde erover. En je ziet er niks meer van. Ja, maar ondertussen dan gist het vaak verder. Ook onder die vredemantel. Het bruist en het broeit door. Maar zeg nou zelf, je kunt toch niet met goed fatsoen God danken en ondertussen je naasten maar afdanken? Kan toch niet? Hoe zit het dan met het volgen van Jezus en het geloof in hem? Vrede op aarde. Echte vrede. Als je dit zo hoort uit de mond van de Heer Jezus, denk nou niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te werpen, maar het zwaard. Dan kun je je afvragen als je daarover nadenkt van, ja, maar hebben we dan nog wel een leven? Kunnen we dan nog wel vrolijk kerstfeest gaan vieren? Of toch maar op de manier van zo zijn onze manieren. Is dat nou het leven dat Jezus gebracht heeft en aan het licht gebracht heeft? En is het ons dat waard dat we breken met alles wat in de weg staat? Om die echte vrede boven water te krijgen? Weet wel, zolang het oorlog is, in het groot of in het klein, ja, is er in feite voor die vredevorst geen plaats. En we moeten maar niet te zeer leven in het geloof dat als Jezus een keer terugkomt, dat het dan allemaal wel weer pais en vree zal zijn. En daarom moet je je maar eens afvragen, zolang het geen vrede is op aarde, en dat zwaard moet nog gehanteerd worden, kun je nou wel een christen genoemd worden van Christus? He, omdat je het zo goed getroffen hebt met jezelf. En al zo lang uithoudt met jezelf. En voor de rest krijgt Jezus ook nog wel wat. Hij hoeft niet bang te zijn. Als je nou in de spiegel kijkt, hè. En doe dat maar eens wat vaker. Maar dan op deze manier. Als je nou in de spiegel kijkt, hè. Zie je dan een liefhebber van de Heer Jezus Christus. Moet je gewoon eens doen, in de spiegel kijken en kijken of je een liefhebber van de Heer Jezus Christus ziet. Een liefhebber van zijn woord. Totaal. En in alle verbanden. Niet alleen op zondagochtend, maar ook op zondagavond en op maandagmorgen en op dinsdagnacht. En noem alle momenten maar op. Dan wordt het vrede. Als je dat zo weet te hanteren. Maar wie niet weet van verootmoediging, wie niet weet van klein worden voor God, van niets zijn in feite voor hem, wie zichzelf wel heldhaftig opstelt en verdedigt en te vuur en te zwaard tekeer gaat, met allerlei afwegen, schut en vuurwerk en noem maar op. Ach, dan kom je uiteindelijk toch beschaamd uit, denk ik. Christus deelt ons mee het wapen in de strijd. Wat door hem gegeven is, het zwaard van de geest, het woord. Niet als een saus die er overheen gegooid wordt, maar iets wat doordringt en doordringt tot in de verste verte. Dat maakt je vrij, dat snijdt je los van alle banden die je binden. Dat maakt je echt vrij en vol vrede. Maar we gaan dus aan het eind van de maand niet even een kerstbestandje met elkaar in elkaar zetten, hè? Een vrede doordat er een dekentje overheen. Nee, de vrede die Jezus Christus bedoelt, Het is niet even een zwaard van Damocles wat hij is komen brengen en wat ons boven het hoofd hangt. Nee, het is ons gegeven om ermee aan het werk te zijn. Om alles wat tegen Christus is en Christus tegenstaat, weg te doen. Los te snijden. Jezus zegt daarom ook wel heel duidelijk, Goddank wel hoor. Vrede laat ik u. Mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik u die. En ik denk dat daarom iemand als Paulus ook schrijft, hè, in Colossense 3. Als je dan concreet wilt hebben wat er losgesneden moet worden, waar je mee moet kappen. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, hebzucht die afgoderij is. Want door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En doe boven dit alles de liefde aan die de band is van de volmaaktheid. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waarin u ook tot één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. En laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs mekaar en wijs elkaar terecht met psalmen, met lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de vredevorst, Jezus Christus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Amen. Wij gaan zingen op toonhoogte 63, de versen 1, 2 en 4. Daar is uit werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Gij wilt met vrede tot ons komen, o vredevorst. Gij kunt gebieden de vrede op aard en in mijn ziel. 1, 2 en 4 van op toonhoogte 63. We gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader. We danken u dat Jezus Christus vredevorst is om vrede op aarde te brengen. Maar wel van een totaal andere categorie dan dat wij onze bestandjes op orde hebben en instellen. Vaak tijdelijk. Heere God, we danken u voor vrede op aarde die u voor ogen staat en stond en nog steeds staat. Die gaat echt alle verstand te boven. Wij kunnen daar van huis uit niet aan tippen. We kunnen er niet bij. En toch leert u het ons. Ook bij monden van de woorden van de Heer Jezus die vanmorgen aan het woord kwamen uit Matthäus 10. Om onze verbanden en verbonden, verbindingen, relaties in zijn oogenschouw te nemen. In hoeverre ze er toe doen. In hoeverre ze er toe doen met het oog op het geloof in de Heer Jezus Christus. Of ze ons daarin aanmoedigen, vullen, bemoedigen, ten dienste staan. Of dat ze juist afbreken. Heere God, geef dat we geen halfslachtige christenen zijn. Die zo links en rechts de hooi en te gras is even het zwaard hanteren. Maar vergeten het mes in eigen vlees te zetten. Dat is ook nodig. Dat doet zeer. En dat is niet even een kusje erop, een pleister erop. Maar dan gaat het ons werkelijk om Jezus Christus. Laat ons daarom maar vaak in die spiegel, maar ook in de spiegel van het woord blikken. Of we echte liefhebbers zijn van de Heere Jezus. Dag in dag uit. 7 keer 24 uur. Nooit niet. Vergeef het ons, o God, als we daarin zo vaak tekort schieten. Ja, alles tekort komen. En wij gooien het kerstfeest er wel weer over. Bewaar ons daarvoor. Laat het ons te doen zijn om de echte vrede op aarde. In Jezus Christus ons geschonken. Dan wordt heel het leven een feest. Wat een vreugde. Heren, we bidden u voor degenen die ziek zijn of mankerende. Wil gedenken hen die elders verzorgd of verpleegd worden. We bidden u voor Carola van der Brink in Tiel, voor meneer Hommersom in Utrecht. We danken u dat Doreen Uil weer thuis mocht komen uit Veenendaal. Gedenk mevrouw van der Heijden die in Tiel werd opgenomen. We dragen Dirk van Inge aan u op. Wees ook met een ieder die onderzoeken ondergaat in de week die voor ons ligt. Neem in uw hoede en wees een God van nabij. Gedenk ook degene die treuren, die in rouw gedompeld werden. We bidden u voor Gerrit van Eldik en allen om hem heen. Wilt u hem sterken, dragen en nabij zijn, ook als in de komende week de moeilijke gang naar het graf gemaakt moet worden om zijn vrouw te begraven. Wilt u troosten en bemoedigen. Een God zijn die ondersteunt en sterkt, die draagt en nooit loslaat de werken van uw handen en de woorden van uw mond. We bidden u ook voor de familie van mevrouw Kolen Warta, die de afgelopen week in Elim kwam te overlijden en die in de komende week in Eindhoven begraven wordt bij haar man. Geef ook de bedroefde familie uw steun en uw kracht te ervaren. En wil een God zijn die waar dan ook niet aan plaatsen gebonden is, maar die zich bindt aan mensen in de weg van uw woord. Omdat uw woord houdt. Troost zo een ieder die weet heeft van verdriet en leegten, eenzaamheid en pijn. Wilt u bemoedigen, nieuwe krachten schenken, door te vertrouwen op u. En wilt u die God zijn die telkens weer verrassend aanwezig is. Heere God, we bidden u voor de vervulling van de vacatures in de kerkenraad, als daar morgen de verkiezing is. Geef, Heere God, dat onze verantwoordelijkheid verstaan om onze stem uit te brengen. En ook als de roep naar ons toekomt, dat we die biddend mogen overwegen. En ook mogen antwoorden, gedragen door uw kracht. Heere God, we bidden u voor de verspreiding van het tijdschrift Leven Nu. Dat ook weer mag gebeuren in de dagen, de weken die voor ons liggen. En geef dat daar ook iets goeds uit mag voortkomen. Gesprekken, ontmoetingen. En dat we ook iets mogen doorgeven, uitdragen, etaleren in ons leven van wie de Heer Jezus Christus voor ons is. We bidden nu voor de broeders en zusters die in Albanië zijn en morgen weer de thuisreis aanvaarden. Breng hen weer veilig onder ons. En geef aan de gemeenten daar ook te merken dat de vredevorst leeft en regeert. Heere God, we bidden u ook voor de kerstmarkt die aan het eind van deze week gehouden wordt in ons dorp. Waar we ook als kerk tegenwoordig mogen zijn. Geef ook daar goede en gezegende ontmoetingen. En dat ook daar mensen het licht mogen zien. Niet geschreven met een kleine L, maar met een hoofdletter. Jezus Christus. Laat zo uw woord zijn loop hebben, ook onder ons. Hoor ons in zijn naam alleen, uit genade, omwille van de vredevorst. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. We doen dat vandaag voor de diaconie, voor de kerkrentmeesters en voor het onderhoud van de begraafplaats, terwijl de bussen bij de uitgang voor de gereformeerde zendingsbond bestemd worden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen, dit keer een kinderlied, op toonhoogte 343, heel gewoon, niemand had het zo verwacht. Geen paleis of een dure woning, wie had dat ooit gedacht? Op toonhoogte 343. Ga daar nu heen. In vrede. Dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.